Wij hebben nog enige Simeons te bespreken. En ik neem u dan in ieder geval maar gewoon even mee naar het begin van de Bijbel, naar de eerste Simeon die we daar tegenkomen. Dat is oorspronkelijk in Genesis 29. Daar was nogal wat gedoe in de mispoggen. In de familie van Jacob. Voor wat betreft die vrouwen en hun vruchtbaarheid en de jaloezie die daar een rol in speelde. Maar wij lezen in Genesis 29, vers 31, vanaf vers 31. Toen u de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon en noemde zijn naam Ruben. En vers 33, en zij werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, dewijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En zij noemde zijn naam Simeon. Simeon is dus de tweede zoon van Jacob en Lea. En in de opsomming van de zonen van Jacob, dan wel de stammen van Israël, staat Simeon ook traditioneel dus op de tweede plaats. Ruben, Simeon, Levi, Juda, dat zijn de eerste vier en die zijn alle vier van Lea. En ze spelen alle vier ook een belangrijke rol in de geschiedenis, want Ruben, zie een zoon, ik heb het niet gelezen, maar dat is wat de naam betekent. Ruben was de eerste, zou aanspraak kunnen maken op eerstgeboorterecht. Dat hield hij ook voor wat betreft de aardse afstamming. Dat staat later ook in de Bijbel, Ruben, de eerstgeborene van Jacob. Maar het wordt toegelicht, want zijn eerstgeboorterecht in de zin van het erfrecht met betrekking tot de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan had, zijn eerstgeboorterecht raakte hij kwijt. Dat maakt voor velen niks uit, omdat wij dikwijls niet beter weten dan zijn belofte aan Abraham, Isaac, Jacob en that's it. Maar het waren beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Met grote nadruk in de Bijbel. Daar worden zelfs meerdere hoofdstukken aan gewijd om dat uiteen te zetten. En later in, ik meen 1 Kronieken 5 of zoiets, wordt nog eens een keer precies gezegd hoe het zat. Ruben niet, Jozef wel, behalve dan dat het koningschap niet naar Jozef zou gaan, maar naar Juda. Hebben we die nog? Niettemin kennen we Jozef toch een poosje als koning. Merkwaardig genoeg, dus ligt toch dicht in de buurt. Maar dat is Ruben, hij wordt onterfd, om zo te zeggen. Hij blijkt niet betrouwbaar genoeg te zijn en bovendien niet bekwaam om eerst geboorterecht te dragen. Ik zeg toch maar gewoon wat ik op mijn hart heb te zeggen. Ik zeg het maar gewoon, als je wil weten waar Ruben gebleven is, kom je hoofdzakelijk terecht in Frankrijk van vandaag. Daar wonen de Rubenieten, althans daar zijn zij dominant. Vraag me niet dat te bewijzen, want toch, het zijn dingen die kunnen bekend zijn en ik vind het allemaal wel best eigenlijk. Ruben. Van hem stamt ook ene Berecht, daar stammen de Bourgondiërs vanaf en dat soort lui. Je vindt ze terug, je vindt ze wel degelijk terug. Helemaal niet moeilijk, je vindt ze terug. Het zit niet in de kanon van het onderwijs, ze leren het je niet op school, maar het is niet moeilijk. Je vindt ze, Ruben, de Fransen. En van de Fransen weet je in de eerste plaats dat ze het met de goede zeden niet zo nauw nemen. Dat vind je bij Ruben ook terug in de Bijbel. Daarom verspeelt hij zijn eerstgeboorterecht. Ja. Nou, ik zal er niet verder op ingaan. En van Ruben weten we ook dat als erop aankomt onze verantwoordelijkheid te nemen, neemt hij die niet. Als het moeilijk wordt, loopt hij ervoor weg. Dat noemen wij de Franse slag. Staat in je woordenboek. Of in je boek van Nederlandse zegswijzen. Dat was in de geschiedenis van Ruben ook, want in de geschiedenis van Ruben kom je natuurlijk tegen dat Jozef verkocht zou worden. En Ruben zegt, ja, dat moeten we zo niet doen, jongens, kom op. Maar er kwam niks van terecht. Dat maakt hem ook onbekwaam om de verantwoordelijkheid van het eerstgeboorterecht te dragen. Bovendien in de geschiedenis van Frankrijk weten wij dat het belangrijkste wat ze tot stand gebracht hebben is dat ze inderdaad alle mensen met verantwoordelijkheid om zeep geholpen hebben. En dat is de beroemde Franse revolutie. Alle mensen die verantwoordelijkheid dragen, weg ermee. Pas precies bij Ruben. Is zo. En daar zitten wij nu nog mee, want het heeft zich verbreid onder alle stammen van Israël. De voormalige stammen. In heel de westerse wereld. Kom, hoe zeg je zoiets? Hè? Toch? Ik las vanmorgen nog in de krant, zuster, die iemand zei, die prinsen en bloedverdunning, met betrekking tot de Engelse en Nederlandse koningshuis, zei, dat moet maar goed verdund worden, er is maar één goede prins, en dat is prins Carnaval. Want een mens mag niet geboren worden met verantwoordelijkheid die hij erft. En we noemen dat democratie en evangelie enzovoorts. Maar het is 100% in strijd met wat de Bijbel leert. Maar goed, ik ga er niet. Ruben onterft. Dan krijg je Simeon. Daar weten we niks van. Na vandaag wel, maar vooruit. Simeon weten we niks van. Ruben, Simeon. Levi erft het priesterschap. Godsdienstige verantwoordelijkheid. En Juda erft de troon. Want de scepter zou van Juda niet wijken. En dat weet u allemaal. Hè? Juda de koninklijke stam. Maar wat is er met Simeon? Nou, daar hebben we het vandaag over. Ja. Ga even verder, hè. Simeon. Jacob had er niet zoveel goede woorden voor over toen hij zegeningen uitsprak over zijn zonen. En toen hij het eerstgeboorterecht van Ruben wegnam, het koningschap aan Juda gaf. En het eerstgeboorterecht aan Jozef, zei ik het goed, klopt wel, hè. Hij had niet veel goede woorden over voor Simeon, ook niet voor Levi trouwens, want die twee hadden een belangrijk aandeel gehad in de kwestie van Dina en de Sichemieten. Dat is in Genesis 34. De twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, namen ieder zijn zwaard, vers 25, en kwamen stoutelijk, dat was heel stout, kwamen stoutelijk in de stad en doodden al wat mannelijk was. Op de profetische betekenis daarvan ga ik echt niet in, maar het gaat er wel om dat Levi, notabene, en Simeon de leiding hadden. Dat wreekt zich dus later ook in Genesis 49, maar die bewaar ik nog even, want ik blader gewoon door, dat is makkelijker. Dan kom je namelijk in de geschiedenis van Jozef, die door zijn broers verworpen wordt, omdat gesuggereerd werd dat Jozef niet alleen het eerstgeboorterecht zou krijgen, maar bovendien koning zou worden over zijn broeders. Toen verkochten ze hem naar Egypte en daarmee deden ze alles wat van hem bepaald of geschreven was, want het resultaat daarvan was dat hij koning werd. Ik hoop dat hij de parallel opving die ik probeerde aan te geven. Want het waren de Joden die zich, met name de Farizeeën en het Sanhedrin, die zich van de Heer Jezus ontdeden, want ze waren bang dat zij hun macht over Israël zou kwijtraken en dat hij koning zou worden. Maar juist daardoor deden ze precies wat in de raad Gods bepaald was. En zo is hij tot koning, namelijk tot Heer en tot Christus geworden. Doordat zijn bewierpen. Zou Jozef een type van Christus zijn? Ja. Hoe dan? Dat is iets ingewikkelder. Maar je kunt wel gewoon zeggen, het koningschap, de eer, de heerlijkheid van Jozef in Egypte en dus buiten Canaan is de uitbeelding van de koninklijke heerlijkheid van Christus nu. Maar niet in Canaan, maar daarbuiten. Niet onder de Joden, maar onder de heidenen. En toch over zijn broeders. Ja. Er zit een heleboel aan vast, dat begrijp je. Maar ik blader even door. Hè. U weet hoe dat was met Jozef. Ik kan het toch gewoon vertellen vandaag. Hè, dan weet je waar Jozef zo'n beetje over gaat. Jozef komt terecht in Egypte, komt in het huis van Potifar, krijgt daar gedoe met die vrouw, weet je wel, die hem tot man of hoe heet zoiets, tot heer wil maken. Of hoe zeg je dat netjes? Jozef wilde niet, hij ontkwam. U weet nog, ze kwamen bij de Heer Jezus om hem met geweld koning te maken. Maar weggaande verborg hij zich van hen, staat er dan laconiek. En waar het staat, dat kunt u zelf ook wel vinden. Want het huis van die vrouw van Potifar, om zo te zeggen, die vrouw van Potifar is gewoon een beeld van het Joodse volk. Ze willen hem wel tot koning, maar binnen de wet, in hun eigen huis, in hun systeem. En de Heer verborg zich daarvoor, want hij was de middelaar of zou de middelaar zijn, niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. Niet der wet, maar der genade. De Joden wilden hem wel als koning, maar op hun voorwaarden. En in hun huis, in hun Joodse cultuur. Die vrouw van Potifar beeldt dat uit. Maar het loopt fout, hij laat zijn mantel achter. Dat hebben ze misschien nog omgelood. En tot vandaag weten we niet waar de mantel van Jozef gebleven is. Of zou die toch in Trier liggen? Ik bedoel maar, hè. Als het moet spreken we daar ook een hele dag over, maar alleen als het moet. Anders niet. Anders alleen als we op reis gaan een keertje, onderweg. Nou goed. Maar ik hoop dat u de parallel opvat, hè. Nou goed. En toen werd Jozef overgeplaatst in een ander huis, ook een huis van Potifar, maar dat was de gevangenis. Wat hetzelfde is als ballingschap trouwens. En raad eens wat, daar werd Jozef de grote man, de baas van heel de gevangenis. Ja. In ieder geval begrijpt u dat die gevangenis dus de gemeentelijke situatie is in onze tegenwoordige tijd. Waarbij het koninkrijk van Christus niet is onder de Joden, maar gegaan is naar een ander volk, naar de heidenen, van mijn part de gemeente. Dat begrijpt u toch, hè? Zulke dingen. Het zijn allemaal al die hoofdstukken, al die fasen in de geschiedenis van Jozef, zijn uitbeeldingen van bepaalde omstandigheden, van verschillende kanten bezien, maar altijd dezelfde omstandigheden in onze tegenwoordige tijd. En als dus die hongersnood uitbreekt en 10 broers van Jozef zich melden bij Jozef, mag je met ons jargon over 10 stammen van Israël toch niet al te veel problemen hebben dan, hè? Je moet alleen die broers even natellen, het waren de 10. Die werden teruggestuurd naar hun vader. Ze kregen brood en wijn, kregen ze. Lijkt toch verdacht veel op die andere koning die brood en wijn voortbracht. Melchizedek, weet je nog? Kun je het volgen of niet? Ik geef alleen maar aan. Bespreek het niet met u. Dan moet ik het dieper ingaan. Exact lezen wat de staten naast elkaar leggen. Maar dat doe ik nou even niet, hè. Dan komen die broers van Jozef komen bij Jozef. En Jozef die stuurt ze terug naar pa. En daarna komen ze weer terug. Zijn ze weer met 10. Want dan hebben ze een andere broer opgehaald. Want aan het verhaal van Benjamin kleeft ook wat. En het zal u niet verbazen dat die Benjamin alles van doen heeft met de bediening ook van de apostel Paulus uit de stam van Benjamin in onze tegenwoordige bedeling. Want daar gaat het nog steeds over. Dat kunt u toch wel begrijpen, dat het ermee te maken heeft. Hè? Nou goed, in Genesis 42 komen die broers voor het eerst naar Egypte met hun 10. Dus een elftal was er niet van te maken. Nou, toe maar. In Genesis 42 is dat. En dan zijn wij in vers 22. En Ruben antwoordde hun zeggende: heb ik het tot u niet gezegd? Dus achteraf praten. Dat is de Franse slag ook. Hè? Heb ik het u niet gezegd? Nou ja. Heb ik het tot u, ik heb het al gezegd toen ik zei, de zondig niet aan deze jongeling. Maar hij hoort het niet en ook zijn bloed ziet, het wordt gezacht. Ja, hij weet het allemaal precies. En ze wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Maar ze vertalen tussen, maar Jozef verstond gewoon wat ze zeiden natuurlijk. Hè. Was maar de act, hè. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen, hij trok zich even terug om uit te huilen, en ging weer terug naar zijn broers en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En dat was het dan. En hij stuurde de rest van die broers terug naar huis. En dan leren wij, en hij hield Simeon als gijzelaar achter. Zo kun je het ook zeggen. Maar het betekent natuurlijk wel dat Simeon de eerste was van al die broers die in Egypte gezegend werd met al de zegeningen van Farao. Dan wel van Jozef. Toch? In een gevangenis. Zo wat. Maar u begrijpt toch dat het een uitbeelding is van de gemeentelijke positie? Wij zijn bij Jozef, bij de echte Jozef, die trouwens toch zoon van Jozef is, de Heer Jezus Christus, weet u wel. En we hebben deel aan zijn zegeningen, maar niet in het vaderland hier op aarde, maar in een beter vaderland. Of anders niet in het vaderland of het legerplaats op aarde, maar buiten de legerplaats, net wat u wil. En dat heel de gemeente niet bij de wereld hoort en dus uitgesloten is van de wereld die in duisternis is en geregeerd wordt door de vorst der duisternis, dat wist hij toch ook? We staan er buiten, nou dat heet gevangenschap. Ballingschap, want de ballingen, zowel als gevangenen, wat in de Bijbel volstrekt hetzelfde is, worden geacht onttrokken te zijn aan de samenleving als zodanig. Het was ooit de positie van Jozef zelf, het is hier de positie van Simeon. En onderweg, moet ik nog even zeggen, was ik vergeten, door al die complicaties, Simeon komt van Shama. Hebreeuwse Shama, en dat betekent horen. Shema, riep Hans Aalsveld dan, hè, Ganan. Shema, luister, betekent dat. Hè. Hoor, had hij de telefoon aan zo, Shema, riep hij dan, luister. En dan begon hij te commanderen. Shema, Simeon. Simeon is de horende. In de zin van de gehoorzamende. Het gehoor geven aan. Enzovoorts. En daarmee is deze Simeon hier in deze geschiedenis uitbeelding, van mijn partype, uitbeelding van de gemeente als zodanig. Dan kom je het Nieuwe Testament, kom je bij Simon Petrus en heb je precies hetzelfde. Simon is het voorbeeld in zijn geloof voor heel de gemeente. Hij is er de eersteling van. Het mag toch niet zo moeilijk zijn om die parallel te zien. Het spreekt over een gemeente van eerstelingen. De eersten die komen te leven onder het nieuwe verbond. Diegenen die tot geloof komen sinds de Messias er is en het nieuwe verbond is aangebroken. En in afwachting van de bekering van Juda. Want ja, het koningschap van de Messias, van Christus, begint nou eenmaal bij Juda. Niet alleen maar omdat het de koninklijke stam is, maar ook gewoon omdat de Bijbel het zegt. 70 weken zijn bestemd over uw volk en dan komt de Messias. De openbaring van het koningschap van Christus op aarde is afhankelijk van dat eerst de eigen stam van de Messias, Juda, tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, officieel. Bij monden van de Joodse regering of wat er maar voor door moet gaan. Dat heb je toch, het mag toch ook niet moeilijk zijn, hè? Maar niettemin zijn er voor die tijd al lui die, zoals u en ik, die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, als diezelfde Messias. Maar wie zijn zij eigenlijk? Maar wie vertegenwoordigen ze eigenlijk? Niet Juda. Juist niet Juda, want het christelijk geloof is niet Joods en heeft niet Joodse wortels, dat is een misverstand. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. In elk geval, Simeon wordt hier bij Jozef gedetacheerd, om het maar zo te zeggen. Wij lezen daarna trouwens over hem in vers 36. Toen zei Jacob hun vader tot hen: gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet en Simeon is er niet. Worden ze ook even in één adem genoemd. Let erop, Jozef en Simeon. Die twee horen op een of andere wijze bij elkaar. Maar ik heb u gezegd waarom. Jozef staat profetisch voor het tienstammenrijk, het noordelijke rijk onder de naam Israël. En Simeon staat voor de eerste, daarbinnen de stam dus, de eerste stam onder die zogenaamde tienstammen, die officieel tot geloof komt. Die officieel horen zou. Dat is profetie. En dat geldt voor al die andere Simeons. Overigens, in 43 vers 23 komen die broers weer naar Egypte, nu met Benjamin. Benjamin is helemaal een verhaal apart trouwens. Maar dan staat er inderdaad, even kijken of ik dat goed genoteerd heb, in 43 vers 23, en hij bracht Simeon tot hen uit. Daar was hij weer, gezond en wel. Toen maar. Maar niettemin was hij de eerste. Dan ga ik even verder door enige plaatsen waar Simeon genoemd wordt. Dat is eerst in Genesis 49. Dat is vanaf vers 5. Eerst wordt namelijk Ruben zijn eerstgeboorterecht ontnomen. De zegeningen van Jacob over zijn zonen. Maar Ruben wordt hier onterfd eigenlijk. En daarna komen Simeon en Levi samen aan bod in vers 5. Simeon en Levi, u weet hoe dat was met Levi, dat weet iedereen. Hè? De Levieten hadden geen eigen grond later in Canaan. Dit is dus niet een gebied van de stam van Levi. De Levieten woonden onder alle stammen. En welke stam je ook aanwijst, er zijn altijd Levieten bij. Dat is het idee. Maar hier is het: Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Jacob zegt: ik wil met die jongens niks te maken hebben. Met hun doen en laten. Het slaat op die kwestie met Dina en de Sichemieten, ja. Mijn eer wordt niet verenigd met hun vergadering, want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En vervloekt zij hun verbolgenheid, want ze is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Wat hier staat, is dat niet alleen Levi verstrooid zal worden onder de stammen van Israël, maar Simeon ook. En hoewel Simeon grondgebied kreeg toegewezen in een enclave te midden van Juda, in het zuiden van Juda overigens, tegen de grens in de buurt van de Filistijnen. Hoewel dat zo is, zijn de Simeonieten verstrooid geworden onder alle stammen van Israël. En dat wordt hier aangekondigd ook. Vandaar dat Simeon onderweg zoek raakt. Het is trouwens vermakelijk eigenlijk. Want je hebt nog een hoofdstuk waarin zegeningen over de 12 zonen van Jacob worden gegeven, uitgesproken. Dat is door Mozes in Deuteronomium 33. En ik weet niet of het u ooit is opgevallen, maar daar komt Simeon niet in voor. Die is verspreid onder de stammen van Israël. Nou, dan nog niet, toen nog niet bedoel ik. Anders denkt u dat ik het over de stam van dan heb. Dus, toen nog niet, maar zo zou het wel gaan. Later in de geschiedenis raak je het spoor van de Simeonieten, in de Bijbel althans, ook min of meer kwijt. Waar zijn ze eigenlijk? Horen ze niet bij het zuidelijke rijk van Juda, want ze wonen toch helemaal in het zuiden, maar daar lees je niet over. Je leest over de splitsing van het rijk, dat Juda alleen Benjamin meekrijgt. En de rest van de stammen van Israël gaan met Jerobeam mee, het noordelijke rijk. De Simeon dus kennelijk ook toegerekend. Maar qua grondgebied kom je daar niet mee weg. Maar qua volk blijkbaar wel. De Simeonieten die zijn verspreid geworden onder de volk, onder de stammen van Israël. En hier wordt het aangekondigd. En zo zal het later ook blijven. Waar ben ik? Genesis 49. Deuteronomium 33 noemde ik u, omdat Simeon daar uitdrukkelijk aanwezig is. Afwezig is bedoelde ik te zeggen. Daarna noem ik zo even los dat je in Richteren 1, vers 3 en vers 17 tegenkomt dat Simeon samen met Juda optrekt tegen de Kanaanieten. Dat is makkelijk genoeg, want Simeon woont nou eenmaal in een enclave binnen het gebied van de stam van Juda. Dus die treden makkelijk als eenheid op. Vervolgens lees ik Jozua 19. U weet, in dat Bijbelboek vinden we ook de verdeling van het land onder de stammen van Israël. En in dat verband lees ik Jozua 19, waar wij vinden het erfdeel van Simeon, staat boven het hoofdstuk. Het is een hele opsomming van al die stammen. En daar staat het, daarna ging het tweede lot uit voor Simeon. Dat is logisch, hij was de tweede zoon, hè? Ruben, Simeon, dus het tweede lot voor Simeon. Voor de stam der kinderen van Simeon, naar hun huisgezinnen, in de zin van naar hun clans. Ik heb er geen ander woord voor, hun families. Al die stammen waren verdeeld in clans. Dat wil zeggen families met hun hoofden, enzovoort. En hun erfdeel was in het midden van het erfdeel der kinderen van Juda. Dus hun grenzen waren allemaal aan de stam van Juda, om zo te zeggen. En ze hadden in hun erfdeel Beersheba, Seba, Molada en Haza, Zion en Baal en Haza, wat er allemaal aan staat. En naar dorpen en Baalat Beer. En dan einde van vers 8. Dit is het erfdeel van de stam der kinderen van Simeon naar hun huisgezinnen. Enige steden en dorpen worden genoemd. Vers 9. Het erfdeel der kinderen van Simeon is onder het snoer der kinderen van Juda. Binnen de grens dus. Onder het snoer. Binnen de grens der kinderen van Juda. Want het erfdeel der kinderen van Juda was te groot voor hen. Daarom erfden de kinderen van Simeon in het midden van hun erfdeel. Juda had eigenlijk te veel, dus moesten ze een deel in hun gebied afstaan aan Simeon. Dat heb je voorlopig, hè? Daarna kom je nog in Deuteronomium 27. Ik ga niet opzoeken, het kost me te veel tijd. In Deuteronomium 27 neemt Mozes afscheid van de stammen van Israël. En die worden verdeeld in 2 keer 6. Ja. Want Efraïm en Manasse worden gerekend als Jozef, blijkbaar. En de helft van het volk, 6 stammen, moest gaan naar de berg Gerizim. En de andere helft moest gaan naar de berg Ebal. En bij Gerizim werden 6 stammen gezegend eigenlijk. En bij Ebal werden 6 stammen gevloekt, om zo te zeggen. Leest u het maar eens na. En bij die 6 die gezegend worden op Gerizim, staat Simeon voorop. Het is namelijk Simeon, Levi. Maar Simeon en Levi hebben we gelezen, horen bij elkaar. Ze hebben een gelijksoortige functie. Waarom dat is, vertel ik misschien straks nog in de laatste samenkomst. Simeon en Levi. Dan Juda. Je had erop kunnen komen. Issachar, Jozef, Benjamin. Maar Simeon als allereerste, en meer wilde ik daar liever nou niet over zeggen. Want dit is mijn punt, hè. Die Simeons, die lopen altijd voorop. Goed. Dan hebben wij nog een heel fraaie. Daar moet je echt studeren, anders ontgaat het je heus. Dat is in 1 Samuel, hoofdstuk 27. 1 Samuel 27. Dat is midden in de geschiedenis van de strijd tussen Saul en David. Terwijl Saul dus nog leefde en David moest vluchten voor Saul. En David vluchtte naar het zuiden. Zocht zelfs zijn bescherming bij de Filistijnen, notabene. Die hij zelf bestreden had. En dan zijn we in 1 Samuel 27. Daar lezen we dat David zijn toevlucht had gezocht bij koning Achis van Gat, Filistijnse steden. En dan staat er in vers 5, en David zei tot Achis: indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, men geven mij een plaats in een van de steden des lands dat ik daar wonen. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? David en die Filistijnse koning sluiten een verbond. Hun gemeenschappelijke vijand is Saul, en zo werkt het in de politiek. Hè? Dan zijn ze dus min of meer vrienden. En David zegt, geef mij een eigen plaats om te wonen, een eigen stad bij voorkeur. He. Toen gaf hem Achis te 10 dagen Ziklag. En dan denk je, nou dat is leuk. En dan zet je boven het hoofdstuk David de Ziklag. En dan staat er nog achter. Daarom is Ziklag van de koningen van Juda geweest tot op deze dag. Wanneer die dag dan maar was, hè. Want ik weet niet wanneer dit geschreven is, die toevoeging. Maar vooruit. Dat betekent dat Ziklag dus niet maar van de koningen van Juda was in de zin van ze regeren daarover. Maar het was hun eigen domein. Een koninklijk domein. Ziklag is speciaal bezit van de koningen uit het huis van Juda. In zekere zin was het hele land hun bezit. Maar meer in de privésfeer. Ziklag was hun thuis. Heb u dat? Staat hier. En daar woonde hij dus, weet ik hoe lang, dat doet er niet toe. Dat hoef ik nou verder niet te lezen. Maar wat u wel zou moeten weten, is wat Ziklag eigenlijk. Van wie was Ziklag eigenlijk? Hé. Hey. Nou, daarom moet je altijd, als je een plaatsnaam tegenkomt, terug naar Jozua gewoonlijk. Want in Jozua staat van wie die stad is. En dus lees je in Jozua 15, ik ga het niet opzoeken, maar schrijf hem op. Jozua 15, vers 31, dat Ziklag hoort tot Juda. Wordt gegeven aan Juda. Dan is er niks mis. Want David krijgt het hier weliswaar van de Filistijnen, die blijkbaar Ziklag veroverd hebben. Het lag tegen een gebied aan. Maar bij deze gelegenheid wordt het gegeven aan David. Waarom ook niet, ze hadden het veroverd op Juda. En ze geven het nu terug aan Juda. Dat wil zeggen aan David Oost persoonlijk. Vooruit dan maar weer. Het was uit Juda. Maar daarna dan denk je, nou ben ik klaar. Maar je bent niet klaar, want je moet alle schriftplaatsen opzoeken. Want dit is toch studie. Moet je ze allemaal hebben. Dan kom je dus alsnog terecht in Jozua 19 vers 5, waar in tweede instantie Ziklag van Juda wordt weggenomen en gegeven aan Simeon. U raadde hem al. Het was een stad van Simeon, maar het gebied van Simeon ligt binnen Juda. Het wordt eerst gegeven aan Juda, daarna is Simeon aan de beurt voor zijn land en dan krijgt hij alsnog dit stuk uit Juda, dus Ziklag is van Simeon. Dat staat daar in Jozua 19 vers 5. Wat constateren we nu? Dat het eerste grondbezit van David, die een type is van Christus, was een stad in Simeon. Nou, dat is waar we het over hebben. En het was zelfs nog voordat hij officieel koning was over Juda, laat staan de andere stammen van Israël. Toen had hij al een gebied van Simeon. Dat veroverd was door Filistijnen, zeg maar heidenen, die een beeld zijn van de oude natuurlijke mens, overigens hoor, heel hun geschiedenis door tot vandaag. En de conclusie moet luiden, dat de Heer dus voor hij koning wordt van Juda aan het eind van de 70ste week van Daniel, moet hij toch al iets van Simeon hebben ontvangen, toch of niet? Iets wat in handen was van de natuurlijke mens, van de wereld. En de Filistijnen stonden weer onder de macht van de Amalekieten. En de Amalekieten zijn een beeld van overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Kun je studeren? Dan trek je, als je het niet kunt, dan luister je gewoon goed. En anders kom je vanzelf tot de conclusie. Er moet dus ergens een gebied op aarde geweest zijn aan het begin van onze jaartelling. In de dagen na de opstanding van Christus, waar de stam van Simeon of een deel van de stam, het is maar een deel, zeg ik lach. Een deel van de stam van Simeon woonde. In de macht der duisternis. Afgodendienaars. Toch? Maar niet de mensen komen tot aanvaarding van, tot geloof in de Heer Jezus Christus. En het wordt zijn bijzonder domicilie. Van de zoon van David. Of niet dan? Leg al die schriftplaatsen maar nog naast elkaar. En ik ben er nog niet hoor. Ik ben er nog niet. Over deze Simeon wil ik even niks meer zeggen. Want ik moet nog een paar andere Simeons even aanhalen. Ik laat hem los, maar ik kom er wel op terug in de later samen. We hebben nog een Simeon. Ik noem ze niet in volgorde precies, maar dat komt omdat het is zo moeilijk allemaal. Hè. Simeon in het geslachtsregister van de Heer Jezus, dat is Lucas 3 vers 30. Dat is eenmaal en je weet niet wie het is, je komt er nergens meer tegen. Maar hij telt mee voor de statistiek. Je komt dan 12. Simeon in de tempel hebben we gehad. We hebben Simeon, de broeder des Heren. Die verder geen rol van betekenis speelt, maar hij bestelt mee voor de statistiek. Hij wordt genoemd in Matthäus 13, vers 35. Waar de broers van de Heer Jezus genoemd worden. Jacobus, waarom niet? Jacob. Die wel een rol van betekenis speelt, want hij wordt de grote man in Jeruzalem. Daarna Jozef. Al wordt hij in het Grieks geschreven als Jozes. Het is toch heus Jovijf. Jozef. Jozef. Ja. Net als vader Jozef. Wat moeten die Jozefen daar toch allemaal? Heb je dat? Want dat is de naam die boven Simeon staat. Hè? In de hiërarchie. Ja, daarom is het. En dan Simon. Jacobus, Jozef, Simon en dan Judas. En dan krijgen we nog enige dames. Dat was Matthäus 13 vers 55 en Markus 6 vers 3. Even kijken. We hebben ook voor de statistiek Simon, de vader van Judas Iscariot. In Johannes 6 vers 1, nou het doet er eigenlijk niet toe. Die wordt 3-4 keer genoemd. Judas Simonszoon Iscariot heet hij. We hebben ook nog trouwens in Handelingen 13 vers 1 een Simon, die heet ook Niger, Simeon, Niger, Zwarte Sim. Ja. Dat was een van de profeten en leraars te Antiochië. Handelingen 13 vers 1. Er waren enige profeten en leraars te Antiochië, waaronder Barnabas, maar die heette ook Jozef eigenlijk. Barnabas, heette Jozef, staat in de Bijbel, heette Jozef. En deze Simon Niger en nog een paar en Saulus natuurlijk. Maar goed, dus voor de statistiek. Aan het begin van de zendingsreizen van Paulus staat toch even, in de verzameling staat toch even een Simon bij en een Jozef. Heb je dat? Ja. Wij hebben ook Simon van Kyrene. Sirene vind ik altijd zo zielig voor die man. Sirene. Kyrene. Nou ja, het is Grieks. Kyrene heet dat. Vader van Alexander en Rufus, die wij overigens in de Bijbel niet meer tegenkomen. Wel Alexanders, ook een Rufus trouwens. Maar Dat zijn waarschijnlijk niet dezelfde. Dat spoor zijn we bijster. Maar het belang van hem voor ons nu is in de eerste plaats, hij wordt notabene door alle vier de evangelisten genoemd. In Matteüs 27 vers 32, in Marcus 15 vers 21, in Lucas 23 vers 26 en Johannes 19 vers 17. Nee, daar niet, sorry. Daar staat dat de Heer zelf zijn kruis droeg. Dus ik zeg het nou fout. Hij wordt door drie evangelisten genoemd, de vierde niet. Maar hij is degene die als eerste het kruis van de Heer op zich nam en hem volgde. Dit is prematuur. Dat wil zeggen, wie mij volgen wil, zei de Heer, neem mijn kruis op zich. En volgen mij. En de eerste die dat deed, en hij had er part nog deel aan, ik bedoel, hij werd maar aangewezen, zodat je ziet dat het van hoger hand geregeld werd, van Gods hand uit bedoel ik dus maar. Hij werd ongetwijfeld gekozen omdat hij Simon heette, weet je inmiddels. En hij is de eerste die dat voorbeeld geeft. Want dat plaatje dat Simon dat kruis draagt, is een uitbeelding van elke gelovige sindsdien die geacht wordt datzelfde kruis te dragen en de schande daarvan te verachten en Christus na te volgen enzovoorts. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? En indien niet, ja, dan moet ik u zeggen, dan is bijbelstudie heel moeilijk. Je moet af en toe toch wat begrijpen onderweg. Hè? Goed, dat is Simon van Kyrene, Griekse kolonie in het noorden van Afrika en tegenwoordig Libië. Maar dat doet er nou verder niet zoveel ter zake. Simon de leerlooier hebben we het al gehad. Hè. Vanuit zijn huis ging het evangelie naar de heidenen. Door ene Simon hebben we al gehad. We hebben trouwens ook nog, en dat is ook wel leuk, ja. We hebben nog een Simon de Melaatse. Die ongetwijfeld niet meer Melaats was overigens. Want anders had hij niet gezeten waar hij zat. Hij zat namelijk aan tafel. Wat? Hij was de gastheer. Ja. Dat was in... Oh, wat zou ik die geschiedenis toch graag bespreken. Maar goed, dat kan hem helemaal niet. Hè? Dat is in Matteüs 26 vers 6. En in Marcus 14 vers 3. Hij was Melaats geweest, kennelijk was hij genezen, of het door een wonder door de Heer gebeurd is. Ja, sommigen zijn daar stellig van overtuigd, anderen niet, ik weet het niet. Maar goed, de Heer had hem wat te vertellen. Bovendien, wat in die geschiedenis van belang is, er was een dame die voor de gelegenheid op zijn minst de voeten van de Heer Jezus zalfde en afdroogde met haar haar. Als u dat bekend voorkomt, moet ik u zeggen, dat kan kloppen, want je vindt dat verhaal heus ook in Johannes, is dat hoofdstuk 12, geloof ik wel? In Johannes hoofdstuk 12, alleen wordt daar geen gastheer Simon genoemd. Maar voor de rest is het dezelfde geschiedenis. Dus ik denk ook inderdaad dat het dezelfde geschiedenis is. Daar ligt echter de nadruk niet op die Simon, maar op die vrouw, Maria, bijgenaamd Magdalena. Die ook een rol speelt in deze dingen waar we het nu over hebben, maar dat moet ik buiten beschouwing laten. Helaas, hè? Zij is als vrouw de eerste namelijk die de Heer Jezus erkent als de Messias. En ze doet het op deze wijze door hem te zalven. Als resultaat is ze daarna ook de eerste vrouw die de Heer ziet in zijn opstanding. Weet u nog waar dat was? In de tuin van ene Jozef. Toen de Heer opgestaan was uit het graf van ene Jozef. Want ja, die Jozefen zijn ook altijd eersten, hoor. Om precies dezelfde redenen. Maar Jozef is een verzamelnaam voor de stammen van Israël. Hij heeft eerst geboorterecht ontvangen. Hij heeft ook het recht op de naam Israël, op de titel. Daarna worden die namen ook afgewisseld soms in de Bijbel. Israël, Jozef, Ephraim, zijn zoon soms. En hier vind je ze dus weer bij elkaar. Hè? Nou goed, Jozef en Maria. Maar je vindt dezelfde geschiedenis ook in Lucas 7, vanaf vers 36. En daar is het Simon de Farizeer. Volgens sommigen is dat dan weer een ander verhaal. Maar leg ze naast elkaar, lees ze naast elkaar. Er zijn te veel overeenkomsten, inclusief de naamgeving, om niet te zien dat het echt om precies dezelfde geschiedenis gaat. Het hele probleem is gewoonlijk dat dikwijls die verhalen niet verteld worden in de chronologische volgorde, maar in een andere volgorde. En dat kan natuurlijk ook, dat gebeurt ook. Maar je vindt hem dus in Matthäus 26, Marcus 14 en Lucas 7. En daarna zonder de naam Simon in Johannes 12. 4 keer. Sommigen denken dat Simon de vader was van Lazarus, Maria en Martha. Maar in ieder geval, die geschiedenis in Bethanië in dat huis was in het huis van ene Simon. Deze Simon. En de situatie op de Olijfberg, dat vertel ik dus weer een andere keer. De situatie op de Olijfberg, Bethanië, het huis met Maria, Martha, Lazarus enzovoort, is sowieso een uitbeelding van onze gemeentelijke bedeling. Daar is de geschiedenis namelijk gebleven. Daar is de komst van de Messias afgebroken. Daar hield de zogenaamde intocht in Jeruzalem op. Het kwam er niet van. En van daaruit is hij ook ten hemel gevaren. Maar daar stond het huis van Simon. En dat huis werd gezegend. Met Lazarus, Maria, Martha, die wij vervolgens alle drie tegenkomen in Europa. Wat kijk je nou aan, broer? Ja, Lazarus is de grote man van Marseille. Is daar gewerkt en is daar overleden en is gestorven daar. En Maria in La Sainte-Baume, dat is in de Provence, iets meer naar het noorden. En Maria Magdalena is dat dus. Hè? En Martha is daar ook gestorven, dus in Tarascon. In de Provence. Ja, dan ben je toch bij Ruben, hè? Leuk, hè? Maar, dus nu even buiten de orde. Maar dat verhaal heeft net zo goed een vervolg. Maar het begint bij ene Simon, die staat aan de top van die hiërarchie. Dat was het hoofd van dat huis. Misschien wel de vader van die kind. Dat weten wij dus niet. Huh? En Melaat was de uitbeelding van de zonde, maar daarvan genezen. Nou, wat moet ik hier nog meer? Oh ja, daar heb ik er nog één voor u. Die, dat is Simon in Handelingen 8. Die is ook legendarisch geworden. U weet hoe het was, hè? In Handelingen 8 gaat het evangelie, gaat de zaligheid de poorten van Jeruzalem uit. Dat was niet de bedoeling, maar blijkbaar. Niet van de apostel in elk geval. Maar het was nou eenmaal zo dat de gemeente, de gelovigen vervolgd verdrukt werden in Jeruzalem. En dan zijn wij in... Zeker was dat door de activiteiten van Saulus van Tarsus, die blies dreiging en moord, geloof ik, of wat blies hij ook maar. Ik heb beter klaar in het blazen. Maar, waar staat dat? Dat is hoofdstuk 8, ja, 9. 9. Saulus blazende nog dreiging en moord. Die was daarmee bezig. Maar de gelovigen uit Jeruzalem werden verspreid. Dat staat in 8 vers 1. Er was grote vervolging tegen de gemeente die Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria. Maar de landen van Judea en Samaria, dat is heel het oude Israël eigenlijk. Op Gilead na. Het oude Israël aan de westkant van de Jordaan. Want Juda had als hoofdstad Jeruzalem. Hieruit worden ze verspreid. Maar Samaria was de hoofdstad van het zogenaamde tienstammenrijk. Jeruzalem was de hoofdstad van Juda. En terwijl dat zo was, was Samaria de hoofdstad van Israël. Lees het maar na. Oude Testament, Koning en Kronieken. En de koningen van Israël hadden een zetel sinds Omri althans. En Achab dus vervolgens. In Samaria. En de koningen van Juda. En daarmee erfgenamen van David. Hadden een zetel uiteraard in Jeruzalem in Juda. Eigenlijk in Benjamin. Maar toe maar. Maar in het rijk van de twee stammen om zo. Samaria, staat voor de 10 stammen van Israël. Daar was het hoofdstad van. En de profetieën daaromtrent vind je ook in het Oude Testament. Met name over dat het nieuwe verbond zou komen tot Samaria. En daarmee tot Efraïm, want het ligt op de gebergte van Efraïm. Als je die dingen niet weet, dan wordt het lastig. Hè? Maar de zaligheid, het evangelie komt in Samaria. Daar hebben ze problemen mee. Dus dan moeten de apostelen erachteraan om te gaan kijken of het allemaal wel goed gaat enzovoort. En dan komen we in Samaria. En er staat er in vers 9. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij. En verrukkende de zinnen des volks van Samaria. Zeggende van zichzelf dat hij wat was. Wat groots was, staat er zelfs bij. Welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. Hetgeen echter niet het geval was, want dit was niet de grote kracht Gods. Dit was toverij. In het algemeen, omdat het niet de kracht Gods is, is het dan dus toch die van de duivel. Op welke wijze dan ook. En ze hingen hem aan omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had, enzovoorts. Daar hebben ze dan grote problemen mee, want u weet hoe het was, hè. Die Simeon, die bleef nog een beetje hangen. Hij geloofde wel, maar hij bleef hangen aan de dingen die al kon, weet je wel, die toverij, enzovoorts. Hij beschouwde het als gaven van God. Hij begreep alleen dat de discipelen, bijgenaamd de apostelen, toch wel wat grotere capaciteiten hadden. Dat wil zeggen, wat meer beschikten over de kracht Gods dan hij. En hij vroeg, kan ik dat ook niet krijgen? Ik wil er ook wel voor betalen. Dat is handel. Ik doe mijn best om niks lelijks te zeggen. Want dat kost even tijd. Er wordt zoveel uitgemaakt voor de kracht Gods, wat in werkelijkheid de kracht van de duivel is. Dat ben ik serieus. En zeker waar het betreft verrekking van zinnen. Maar goed. Wat hier uitgebeeld wordt. Uiteindelijk eindigt het in vers 24. Doch Simon antwoordende zeide: bid gij lieden voor mij tot de Heer, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Want er wordt nogal grove woorden gesproken door Petrus. En de vraag is altijd blijven hangen. Laat ik u die van de andere kant vertellen. Ik zal die van de andere kant vertellen. Men weet geen raad met Simon de Tovenaar. Vraag: was die gelovig of niet? U weet wel, zo ja en waarom niet. Was die gelovig? Waar blijkt dat dan uit? Men komt er niet mee weg. En wat is er dus gebeurd? Er wordt tot vandaag oeverloos over gesproken. Men begrijpt het niet. En bovendien, in het verleden zijn er hele legenden over ontstaan. Want in de Rooms-Katholieke Kerk wordt deze hele situatie van Petrus tegenover Simon de Tovenaar nog eens een keer verplaatst naar Rome. En dan laten ze het nog eens dunnetjes overdoen. Dan komt Petrus weer Simon Petrus tegen of andersom en dan doe maar. Eerlijk. Dat weet al elke Rooms-Katholiek, zal ik maar zeggen. Die lui zijn verbaasd als ze in de Bijbel lezen dat het in Samaria was. Maar goed, ze laten het zich herhalen. Maar waar het over gaat, dan toch, mag toch niet al te moeilijk zijn. Je moet niet meteen dit soort vragen, was hij nou een gelovige of niet? De vraag is, waarom staat die geschiedenis in de Bijbel en wat heeft het ons te zeggen? En waarom heet die man ook al Simeon? En het antwoord is simpel zat, daar waar het evangelie, de zaligheid, aanvaard werd, waar ook ter wereld, vooral binnen die eerste generatie van het christendom, betekende dat onvermijdelijk meteen oorlog met de macht van de tegenstander die daar heerste. We hebben het over afgoderij. En onder afgoderij niet maar te verstaan dat men een talisman draagt of een beeldje gesneden heeft uit een stuk brandhout en op de schoorsteenmantel heeft gezet, na de beschrijving van Jesaja is deze, of iets dergelijks. Maar waar het over gaat is dat die mensen, en dat gebeurt overal ter wereld, op een of andere wijze zich te ontdoen van het gezonde verstand, voor zover aanwezig. Maar het is altijd meer dan bij dieren, zal ik maar zeggen, dus het valt wel mee, het is wel aanwezig, enig gezond verstand. Men probeert er zich van te ontdoen. Ik heb wel eens vaker gezegd, gekscherend was ik maar dom, dan had ik niet zoveel problemen. Want hoe intelligenter je bent, broeder, hoe meer problemen je kunt maken en hoe onzekerder je wordt. Vraag dat maar aan uw psycholoog. Dat is echt waar. Maar goed, hè. Maar men probeert zich dus van de problemen van het leven te ontdoen. Men zoekt verlichting en dus gaat men mantra's uitspreken, mediteren of wat dan ook men wil van die gedachten af die de mens aanvliegen enzovoorts. En men, als het niet goed wil, dan neem je een pilletje. Van een of andere kleur, dat weet ik niet precies. Maar dat schijnt allemaal te kunnen. We hebben het over drugsgebruik. Dat is oud hoor. Werd altijd gedaan. Benevelende middelen. Dat is het verhaal. En wat er dan gebeurt is dat men zegt het is geestverrijkend. Wat er werkelijk gebeurt is dat de geest ongeremd wordt. Niet meer onder controle gehouden wordt enzovoorts en beïnvloed wordt door emoties en dan krijg je dus waanvoorstellingen, waanideeën, dan hoor je stemmen en dan zie je van alles en weet je veel wat. En het woord voor die verschijnselen is trouwens ook gewoon profeteren in de Bijbel. Zoek het maar na, zoek je alle schriftplaatsen op waar genoemd wordt profeet, profeteren enzovoorts. Kom je het vanzelf tegen. Zo werden ook de orakels gevraagd, hè? Aan figuren die helemaal daas waren, zal ik maar zeggen. Maar juist omdat ze dat waren, waren er andere machten, geesten, die daardoor spreken. Want zo werkt dat. En dat wordt dikwijls aangezien voor de geest van God. Nou ja. Dat is geen fris onderwerp allemaal. Maar laat ik weer even terugbrengen tot waar het over gaat. In de praktijk loopt men tot de macht van de tegenstander. Loopt men tegen de macht van de tegenstander op. En als er iets duidelijk is, is dat in die plaatsen waar populair gezegd en historisch gezegd het christendom zich gevestigd heeft, heeft dat toch heus betekend de ondergang van elke vorm van afgoderij daar en dus de uitroeiing, om zo te zeggen, van afgoderij en de macht van Satan. En raad eens wat. Dat is nou precies dus wat met Simeon gebeurd is. Met Simeon. Want Simeon was in de macht van de boze. Was in de macht van toverij. Enzovoort. Ik wil niet zeggen dat de Heer er geen invloed had of zo. Maar dat de macht van de boze daar groot was, dat is een duidelijke zaak. En de historie bevestigt dat. Want de historie is, en daar hebben we het straks weer over in de laatste samenkomst. De historie is dat de zaligheid op een heleboel plaatsen terechtgekomen is. Maar eerst, officieel, eerst bij Jozef. Dat wil zeggen onder de verstrooide stammen van Israël. Niet bij Juda, maar dus bij de rest van Israël. En meer in het bijzonder als eerste uitdrukkelijk bij Simeon. Dat is een historisch gegeven, zo zonder meer. Niet in de Bijbel, maar in de geschiedenis. En in de Bijbel wordt het geprofeteerd. In, nou niet alle 12 misschien, maar toch in het grootste aantal van al deze lui die Simeon heten. Die demonstreren hoe de zaligheid het eerst terecht zou komen bij Simeon. En als je bij Simeon terechtkomt, dan krijg je meteen te horen de verhalen over de macht van de tegenstander die verbroken werd enzovoort. Maar daarover meer in onze laatste zitting.